Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is de podcast die onder andere alles rondom PSV Ajax gaat bespreken. Welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. Dit is de voetbalpodcast van 24 januari. Nou ja, er is natuurlijk genoeg gebeurd op de velden dit weekend. Daar moeten we het maar uitgebreid over hebben. Doen we vandaag met Johan Inan en met Maarten Wijfels. En om te beginnen, jongens, even een feitje dat niks met PSV Ajax te maken heeft. Volgend jaar doen we natuurlijk die bal over de zijlijn als feitje van de dag. Dat begrijpen jullie natuurlijk ook wel, hè? Maar ik heb een feitje van 24 januari 2019. Toen was Rotterdam toch een beetje in rouw, want de meest succesvolle trainer die ze ooit gehad hebben, maakte toen zijn afscheid bekend. Van Bronckhorst zei, ik stop ermee na dit seizoen. Dat was vandaag 2 jaar geleden. En daarna kwam Jaap Stamberd als opvolger binnengehaald. Dat weten we allemaal hoe dat ging. Dat waren 2 hele leuke dagen. En toen kwam Dick Advocaat en nu is het Arne Slot. Maar goed, vandaag in 2019, 3 jaar geleden alweer trouwens, maakte Van Bronckhorst zijn vertrek bekend. Wie is voor jullie de winnaar van het weekend? Want je kan er een aantal aanwijzen, hè? Maar wie is nou de grote winnaar van het weekend?
Aantal?
Ja, tuurlijk.
Er is maar 1 winnaar.
Oh.
Ja, nee, maar Ajax is toch de winnaar van dit weekend? Als jij in de topper met 1 punt achterstand ingaat tegen PSV en je wint van je concurrent door zo'n situatie, waardoor PSV met extra frustratie en extra gedoe opgezadeld is, ja, dan ben je vanuit Ajax oogpunt natuurlijk, heb je een heerlijk weekend. Ja, zo simpel is het, denk ik.
Oké, ik had een heel rijtje gemaakt. Johan, ben je het eens met Ajax als winnaar van het weekend of zie je nog andere kandidaten?
Bij mij kwam Ajax kwam ook in mei op, maar ik trok het nog wat breder. Ik keek ook een beetje naar onderen. Ik keek altijd naar PEC natuurlijk ook, want die hebben ook wel een fijn weekend beleefd. Daar is de hoop volledig terug en nou, als ik de Zwollenaren zo kan inschatten, dan gaat het haast wel weer goed komen. Zover ben ik nog niet, nog langer niet zelfs.
Ja, ik snap trouwens dat Maarten komt met Ajax. Maar inderdaad, ik had op het rij staan PEC, Ajax, Feyenoord of FC Twente als kandidaat voor de winnaar van het weekend.
Ja, Twente ook.
Dus ik zie Maarten denken, nou, dat is allemaal leuk voor deze bespiegelingen, maar Ajax is gewoon de winnaar van het weekend.
Ja, nee, maar met alles wat er omheen hangt. En kijk, waarom Ajax ook de winnaar van het weekend is. Daar kunnen ze niks aan doen, want corona, niemand heeft dat in de hand. Maar zij hebben hun 3 moeilijkste uitwedstrijden dit seizoen hebben ze nu gehad. En die hebben ze alle 3, Feyenoord uit, Utrecht uit, PSV uit, zonder publiek kunnen spelen. Dus dan die heb je in elk geval gehad. En ze hebben ze ook alle 3 gewonnen. Dat zal echt niet elk seizoen gebeuren. Dus ja, zij zijn natuurlijk heel tevreden momenteel. En terecht vanuit hun oogpunt bekeken.
Over die wedstrijd, en er komen zo meteen de stellingen, nog even actueel nieuws erbij pakken. Feyenoord zocht een tijd lang naar een middenvelder. Eerst dachten ze aan Veerman. Toen piste ze naast de pot, en PSV was sneller. Toen schakelden ze door naar Bazour. En uiteindelijk werd het Hendricks.
Ja, ik vind dat toch wel heel verrassend. Want dat was een wisselspeler van PSV. Dus Feyenoord heeft zich nu versterkt met een speler die bij PSV weg mocht, CQ moest.
Ja,
dat is wel een opmerkelijke gang van zaken. En dat zullen we natuurlijk zien. Hè? Want laten we dat wel even zeggen. Want anders krijgen we dat straks weer van. Misschien pakt hij het wel goed op. En heeft hij een paar wedstrijden waarin hij een goede rol speelt. Maar feit blijft. Jorrit Hendricks zal nooit een speler worden waar jij kapitaal mee gaat verdienen. En dat was toch een hele belangrijke insteek wel van Feyenoord. Bij transfers die zij doen in deze periode.
Los daarvan, ik vind de switch van Veerman naar Bazour, daar kan ik nog wel inkomen, maar van Bazour dan weer naar Jorrit Hendricks, dat vind ik iets lastiger te plaatsen. Die andere 2 zijn natuurlijk toch een beetje sierlijke voetballers en dan kom je bij, ik zou hem haast een betonvoetballer willen noemen, Jorrit Hendricks uit.
Ja, het is huur met optie tot koop is het, hè? Dus het is nog niet geleden, het is voor een half jaar kijken of het gaat. Ze speelde natuurlijk de afgelopen tijd niet.
Ja.
Maar het is inderdaad wel een hele grote switch van type Veerman en Bazour naar Jorrit Hendricks. Ja. Dit is een beetje iemand terughalen om maar iemand terug te halen bijna.
Ja, ja. Hij weet wel hoe je kampioen wordt.
Daar heb jij dan weer een punt.
Ja, dat zeker.
En voor Hendricks wel prettig, want die is dan gewoon terug in de Nederlandse top. En wat ik begreep was die bij Spartak, daar hebben ze een regel dat je 7 of 8 buitenlanders in de selectie mocht hebben. En daar hadden ze de eentje te veel. En dan was Hendricks de aangewezen persoon om te vertrekken. Ik begreep ook dat er interesse was vanuit Amerika, maar dat hij toch de voorkeur geeft aan Feyenoord.
Goed zo. Nou, laten we doorgaan naar de stellingen. De eerste stelling zal je nu niet verbazen waar die over gaat.
Ik weet, wij hebben heel veel van dit soort situaties gehad. Als scheidsrechter, dat de bolling van de bal hier nog steeds boven de lijn kan hangen. Ik kan jou een foto laten zien van andere wedstrijden, waaruit ook de bal uit lijkt. En dan op VAR-beeld is hij dus niet uit, omdat die nog steeds een deel boven die lijn hangt. Ik kan me voorstellen dat mensen hier zeggen, die bal is uit, omdat het daar alle schijn van heeft. Maar ik weet ook dat het niet zo hoeft te zijn. En de VAR die doet zijn werk. Ja, en die VAR die kijkt daarnaar, die kan geen beeld vinden. Er is geen camera die haaks op de zijlijn staat. Dus je kunt het niet met 100% zekerheid zeggen. Ja, en dan mag een VAR niet ingrijpen.
Danny Makkelien, afloop van de wedstrijd bij ESPN. De stelling van vandaag. Ik leg hem even maar als eerste bij jou neer, Johan. Anno 2022 mag een wedstrijd niet beslist worden door dit soort ballen over de zijlijn.
Vind ik lastig, Etje. Want anders dan moet je het stadion echt vol gaan hangen met camera's en... Dan moet je er nog miljoenen, zo niet miljarden in gaan pompen. Ik denk dat het allemaal stapsgewijs gaat gebeuren. Dat was wel interessant, want de vergelijking met tennis werd ook gemaakt. Hè, Maarten, bij Roger Schmidt. En die zei, dit is heel anders. Hij zei, want in het tennis, weet je, dan kan dat elk moment van toepassing zijn. Want er worden continu ballen geslagen die dan wel of niet de lijn raken. Maar in het voetbal zijn het de doelpunten, dat zijn er een paar per wedstrijd. Hij zei van ja, weet je, dan is het gewoon heel ja, bruut eigenlijk als je daardoor de wedstrijd verliest. Volgens mij was Gakpo wel voor zijlijntechnologie. Schmid had zoiets van, de grensrechter moet gewoon zijn werk doen.
Nou, voor mij is het heel duidelijk. Je zegt van, wedstrijden mogen niet meer beslist worden in anno 2022 door zo'n moment. Hè? Dit is een typisch voorbeeld van hoe de VAR meer discussie oplevert in plaats van minder. En dat komt, kijk, als deze situatie wordt beoordeeld door de arbiter en zijn grensrechter, dan zal iedereen snappen, ja, dat is niet te zien voor deze man, de beslissing die er aan uitrolt, daar is wel mee te leven, omdat het nu beter zichtbaar is. Maar nu hebben we een VAR en nu denken mensen toch, ja, maar nee, die VAR, die gaat 100% zekerheid bieden, want de VAR, de objectieve persoon of instantie die er naar kijkt. Maar nu blijkt nou weer, die VAR is ook maar een subjectieve deelnemer aan dat hele spel, want die heeft het beeld ook niet. Maar het voelt natuurlijk extra wrang dat zo'n grensrechter denkt, ja, ik laat het lopen. Hè. Ik weet het niet, ik zie het wel, want de VAR zal het wel weten. En de VAR weet het ook niet. Dus ja, dat is eigenlijk niet uit te leggen. En daarom heeft het ook geen zin om er maar door te gaan met het proberen te zoveel mogelijk uitsluiten van alle situaties in het voetbal door zijlijntechnologie, buitenspelcamera's, semi-automatisch buitenspel. Je moet gewoon terug naar de situatie dat de VAR gaat over wel of geen doelpunt. Dat is al door doellijntechnologie is dat waar te nemen. En gebruik de VAR voor een verkeerde speler, een rode kaart of voor de Thierry Henry handsballen. Maar hou hem voor de rest weg uit het spel, want dit levert extra frustratie op. En dat is vandaag een heel duidelijk voorbeeld.
Maar als je dat zegt, hè, zijlijntechnologie is toch een hele... Of de lijnen bewaken met een camera, is toch iets wat je kan doen?
Hoe ver wil je het doorvoeren? Wil je dan ook... kijk, we kunnen ook een chip in de bal doen. Hè?
Dat kan ook.
In de zin van dat we... maak de bal lichtgevend of maak de lijn... wij spreken dat alle lijnen zijn ingekleurd met een soort kleef... Vroeger had je bij Pipi Lanka's Koenraads kleefpasta. Had je bij wijze van spreken de lijn.
Nee. Koenraads
kleefpasta. En als de bal dan de lijn heeft geraakt, dan is er een afdrukje op de bal. En dan zien we dat de bal de lijn heeft geraakt. Ja, je kunt het oneindige doorgaan. Maar je moet ook accepteren dat sommige dingen niet precies te meten zijn. Maar daar hebben we dan geen VAR voor nodig.
Het gaat volgens mij niet om de VAR. Want de VAR kan dit nooit zien. Dat begrijp ik. Dus dit is een scheidsrechter/grensrechter ding. Of assistent scheidsrechter.
Ja, maar het punt is dat de grensrechter denkt, ja, weet je. Ik laat het lekker aan de VAR. En daar begint eigenlijk toch de fundamentele fout. Hij moet gewoon een beslissing nemen. Eigenlijk, en hij had, ja, we weten het nooit zeker, maar grote kans dat hij op dit moment had gedacht, ja, ik ga fluiten. Of tenminste, ik ga aangeven dat het een ingooi is. En nu denkt, ja, ik laat het lopen en dan beslist de VAR wel. Ja, en dat is toch wel heel iets anders.
Johan?
Denk jij dat hij dat denkt? Dat hij het bewust op zijn beloop laat, zodat de VAR er een ei over kan leggen of mag leggen?
Ja, de VAR is altijd een vangnet. Zo redeneren ze. En soms, dat is bij buitenspel nu, moet je dat ook doen? Maar bij dit soort situaties, ja, de VAR kan het dus niet zien. Dat is nu dus de conclusie.
Nee, maar ik zeg dat omdat Makkelie heeft aangegeven dat die grensrechter had gezegd van de bal is in. En dat ze daarom in eerste... Ja, dat ze daarom in eerste instantie hebben laten doorspelen. En ja, weet je, het is gewoon ontzettend lastig. Want kijk je vanuit het veld als speler zijnde, dan zie je de ruimte tussen de bal en de lijn, zeg maar. Omdat je dan, zeg maar, de bolling van de bal de lijn niet ziet raken. Kijken wij vanaf de perstribune, dan denk je van, die bal raakt de lijn nog. Dus is heel lastig te...
Maar daar breng ik dan één ding tegen in, Johan. Zelfs die grensrechter, assistent scheidsrechter moet je tegenwoordig zeggen, kan dat niet zien. Want dat been van Blind hangt daar ook nog half voor. Ja, en dat lichaam van Blind schermt ook die bal af. Dus dan moet hij door zijn benen heen kijken, op de grond liggen om dat te kunnen zien, toch?
Nee, maar daarom is het ook... want de beslissing, begrijp me niet verkeerd, als de grensrechter zonder VAR dus zegt van we gaan door... Ook best, maar dan zullen meer mensen er begrip voor hebben, omdat het, ja, nee, maar dat is ook moeilijk te zien. Maar doordat we toch de schijn van de VAR is toch bij heel veel mensen, hè, de VAR, ja, die heeft dan het beeld, die gaat uitsluitsel bieden en biedt geen uitsluitsel.
Want in tennis was vroeger natuurlijk ook heel erg van, we hebben daar lijnrechters zitten en die kijken, die hebben één taak. Je hebt één taak, op die lijn letten en of die bal die lijn raakt. Lijkt mij super moeilijk trouwens met 200 km per uur om daarop te letten. Maar de foutmarge van een lijnrechter bij tennis is 8,2%. Terwijl bij Hawkeye is dat vele, vele, vele malen minder. 0,001% of zo, geloof ik. Dat op een millimeter zitten ze naast bij Hawkeye. Dus daarin zie je dat het menselijk oog dus heel veel dingen 1 op de 10 gevallen bijna niet ziet. 1 op de 9 gevallen.
Ja, dus is jouw... Of is in die redeneertrand is het pleidooi, dus moet je toch altijd technologie betrekken. Maar het gaat erom...
Nee, niet in alles, niet in alles, niet in een VAR, zeg maar. Maar je kan dit toch gewoon... Kijk, je hoorde die discussie was dat Hawkeye kost 5 miljoen om dat aan te leggen rondom de doelen in de eredivisie. Maar als 5 miljoen bepaalt of je Champions League gaat spelen of niet, lijkt me dat een no-brainer, toch?
Ja, maar weet je, met die VAR ook, ik draai het om. Naar aanleiding van een aantal jaar geleden had je volgens mij iets met Sparta. Wat was dat nou? Laat ik het zo zeggen, je kan bij de VAR, je kan 8 beslissingen zeggen van, nou, door de VAR is de goede beslissing genomen, maar het kan zo zijn dat die 2 beslissingen die fout zijn, dat die een veel grotere impact hebben op promotie, degradatie of op de uitkomst van de wedstrijd, en dus weegt dat uiteindelijk toch zwaarder.
Ik weet niet of dat reden is om het niet te doen. Wat het nu wat die discussie zo zwaar maakt ook, is dat het om de titelstrijd gaat. Ajax wipt over PSV heen. Mensen krijgen toch het gevoel, ja, Ajax was al de titelfavoriet en PSV is nu gezien. Daarmee gaat mogelijk de titel naar Ajax en daarmee ook 30, 40 miljoen van de Champions League gelden. Dat zei jij ook meteen na de wedstrijd, Maarten. Dus dat maakt deze discussie zo zwaar en ook wel terecht. Maar... ik denk wel dat de VAR hierin het enige juiste heeft gedaan. Namelijk dat als jij geen sluitend beeld hebt van of een camerapositie waaruit blijkt dat die bal overduidelijk de lijn niet meer heeft geraakt, dan kun je niet anders beslissen dan dat je zegt van, ja, jongens, we weten het niet, dus moeten we door laten gaan en is dat doelpunt geldig. Dus ik snap de teleurstelling in Eindhoven wel, maar er is niemand die met 100% zekerheid kan zeggen, die bal die heeft de lijn niet geraakt. Dat is heel verraderlijk. Collega Sjoerd Massou had een filmpje gepost, hè, op Twitter.
Ja.
Dat was eigenlijk, ik vond dat wel een heel treffend filmpje.
Die heeft het nagedaan beetje, ook, hè, inderdaad.
Ja, een beetje ludiek natuurlijk. Maar als je van de ene kant kijkt, denk je van, ja, die bal die is toch overduidelijk uit de lijn. Fluit hem maar en ingooi voor PSV. Maar ga je erboven staan, ja, dan blijkt dat heel verraderlijk.
Ja, maar Johan, één dingetje daartegen. Je zit in het Philipsstadion vandaag, in een leeg Philipsstadion. Bedenk even dat dat stadion, dus wat Maarten net zei, dat die toppers nu gespeeld worden zonder publiek. Maar stel dat die met publiek was gespeeld, in een vol stadion, Philipsstadion, ziet die bal over de zijlijn gaan. Ga mee met de spelers van PSV. Ja. Hey, die bal is over de zijlijn. Wat gebeurt er dan met die assistent scheidsrechter en die scheidsrechter? Gaat die vlag dan omhoog? Fluiten ze hem af?
Is een goede vraag.
Dat is een goede vraag, man.
Ik denk dat Roger Schmid het antwoord daarop wel had geweten.
Dat denk ik ook wel, ja. Nou, zo gelijk doorgaan naar stelling 2 dan, want we gaan het natuurlijk ook over de wedstrijd hebben. En we gaan het natuurlijk hebben over PSV en het spel van Ajax.
Ja, yeah, I talked so many times about it. Yeah. So I think you know how good I am here at PSV. I really like to be coach of PSV. And we are talking about it. But we take our time for it. Yeah. So it's not that in the focus right now. So I think I'm calm, the club is calm, so...
Dit was voor de wedstrijd PSV-Ajax. Was omdat John de Jong natuurlijk bij ESPN had verteld van... we zijn er bezig met de contractverlenging van Roger Schmid. En dus, Maarten, het is logisch dat PSV en Schmid met elkaar door willen.
Dat moet ik toch zien hoe dat nu verder gaat. Want kijk, je hoeft het niet op één wedstrijd te beslissen. Maar je proeft een beetje bij Schmid ook. Ja, het frustreert hem natuurlijk ook dat ze er alles aan doen. En dat het voorlopig net niet lukt om voorbij Ajax te komen. En het seizoen, volgens mij de titelstrijd is nog helemaal niet beslist. Het is nu 2 punten. Het kan nog alle kanten op. Alleen uiteraard, door zo'n wedstrijd weer, ligt het initiatief nu bij Ajax. En het zou toch wel opmerkelijk zijn als zij nu nog een keer een soort nonchalance wedstrijd weggeven. Dus het wordt hartstikke moeilijk voor PSV. Maar je proeft dat bij Schmid dat hij voelt van hoe gaan wij nu structureel weer boven Ajax eindigen, dat heel moeilijk wordt. En ja, ik zou niet verrast zijn als hij zelf zegt van ik doe er niet nog een derde seizoen bij. Maar ik denk dat ook niet op stellingsprong beslist wordt. Dus wellicht weten we het in maart.
Van Aanigen was in zijn column wel redelijk fel ook, hè, op eigenlijk het niveau van de PSV-spelers. Dat hij zei, ja, Obispo niet goed genoeg. Of Boskagli, leuke verdediger. Of een leuke paas, maar kan niet verdedigen. Obispo bedoelde die pasend dramatisch. Veerman zal snel een van de beste PSV'ers worden. En die begreep ook wel dat Gutierrez iets speelde. Dus dat was ook gelijk wel de tennis bij Van Aanigen.
Ja, nee, maar goed. Alleen kijk, waar je op blijft terugkomen. En net viel er aan van Jorrit Hendricks. Jorrit Hendricks stond dus in de kampioenselftal van PSV. Daar stond ook Joshua Brunet. Ze werden kampioen van een verdediging met Izimat, Schwab en Brunet erin. Daar kwam PSV mee weg in de tijd dat Ajax zijn selectie niet op orde had. En nu komt PSV met misschien wel iets beter spelers, komen ze er ook niet meer mee weg. Omdat Ajax, de leeftijdsopbouw is daar in orde. Talent versus talent van eigen school, talent van buitenaf. Alles is daarover gezegd, dat is allemaal wel in balans. En dus komen ze daar niet, PSV komt daar niet meer mee weg. En ik denk dat Boskagli is bijvoorbeeld, dat is echt wel een prima speler. Alleen ja, het is geen Beckenbauer achterin. Alleen, ja, dat was ook mooi nodig. En nu valt dat extra op als die jongens inderdaad een keer een steekje laten vallen. Dus ja, de vraag is of PSV, ik weet niet of PSV te slecht voor de titel is, maar Ajax is te goed.
Maar dat is ook een mooie. Het voelde ook wel een beetje, zeg maar, in dit geval Johan, in de grotere wedstrijden van PSV, ook tegen Benfica, maar ook in die wedstrijden die ze speelden in de Europa League, waar het moest. Daar waar we steeds in de Eredivisie zeggen, Ritsu Doan is een goede voetballer, weet je, die kan prima in de Eredivisie mee. Boskagli kan prima in de Eredivisie mee. Maar juist in die wedstrijden waar het echt om gaat, zie je net de tekortkomingen van dat soort jongens.
Ja, die stap moet PSV onder Schmid, die moeten ze gaan maken. Willen ze ook net als Ajax die 30, 40 miljoen in de Champions League gaan binnenharken. En je ziet bij Ajax dat als die zich ergens in vastbijten, dan komt het vaak ook goed. En daarom, ja, denk ik ook dat PSV gezien is in de titelrace. Als Ajax ergens de tanden inzet, dat hebben we een jaar geleden ook gezien. Toen gingen ze in die maand super januari, zeg maar. Ja, weet je, Ajax kwam daar heel sterk doorheen. En vervolgens werd die voorsprong in de Eredivisie, omdat ze geen wedstrijd meer verloren, omdat ze defensief steeds stabieler werden, geen krimp gaven, eindigden ze met 16 punten voorsprong op PSV op de eerste plek. En zo haalden ze die landstitel binnen. Dat zie je nu ook in de Champions League. Ja. Wat ik opvallend vond, is dat dit nieuws, om maanden vragen we ons af, wat gaat PSV met Schmid doen? En dan lekt dat kort voordat de topper tegen Ajax gaat beginnen. Alsof ze bij PSV het gevoel hadden van, ik weet niet precies hoe dat is gegaan hoor, dat geef ik meteen toe, is ook een beetje speculair. Alsof ze bij PSV het gevoel hadden van, nou, dit kan wel eens het laatste uurtje zijn dat we koploper zijn. Laten we dat nieuws nu maar naar buiten brengen, want dan heeft iedereen er een goed gevoel bij. Roger Schmid, die PSV naar de koppositie heeft geloodst. En als we dat na de wedstrijd doen, dan zullen we veel meer gefronste wenkbrauwen krijgen. Zo van, hoe kan dat nou? Weet je wel, uitgeschakeld in de Champions League, uitgeschakeld in de Europa League. Waarschijnlijk weer geen titel. Dus ik zag daar ook een bepaalde
communicatiestrategie in.
Ja, een soort tactiek in.
Ja, dat is wel een lastige. Maar volgens mij ligt het ligt vooral ook bij Schmid. En die gaat zo meteen zeggen wat hij wel of niet wil. Met Schmid, het is een beetje moeilijk geworden om daar om soms een soort tegenwerping te maken. In die zin, ik vind ook dat hij nog steeds wel een beetje moeite heeft met zijn weg te vinden in onze cultuur, onze manier van voetballen soms, onze manier van denken over spelers, over talent. Maar ontegenzeggelijk heeft Schmid voor PSV ook weer kapitaal gemaakt van spelers die al dood en begraven waren. En dat weegt voor de Nederlandse club natuurlijk toch ook wel heel zwaar. Kijk, Cody Gakpo, waarschijnlijk zal die onder iedere trainer goed spelen en meer waard worden. Nou, dat is aan de orde. Maar ja, een speler als Doan zat eigenlijk op toch een redelijk dood spoor. Wie kunnen we nog noemen? Ja, Bruma, daar gaat PSV niet meer de aankoopprijs voor krijgen. Maar als ze die willen verkopen, dan ja, daar staan dan nu in elk geval cijfers waar een buitenlandse club wel iets mee wil. Op zijn conduite staat, zeg maar. Dus ja, dat moet je hem natuurlijk toch ook wel nageven. En dat is wel een beetje moeilijk geworden om dat ook wel eens te benoemen. Maar zo is het wel. En ja, nogmaals, Schmid is trainer in een tijdperk. Dat de verhoudingen in Nederland zijn verschoven. Ja.
Heeft hij tactisch verrast deze wedstrijd tegen Ajax? Hoe hij het opstelde in het begin, dat hij het Ajax toch...
Ja, dat herkende Ten Hag ook. En die verwoordde dat een beetje laconiek zo van... We moesten in het begin, het PSV deed het toch anders dan wij verwachten. Daarin moesten we even onze weg vinden. Maar je zag echt wel dat het bij Ajax wel even duurde voordat ze überhaupt in hun spel kwamen. En ik vind in dat soort opzichten, kijk, wat het belangrijkste is bij Schmid, dat zijn natuurlijk de prestaties. En de Champions League niet halen, kun je hem op afrekenen. Niet kampioen worden, ja, weet je, dat vind ik ergens ook wel logisch. Als je de budgetten van beide clubs en de financiële slagkracht van Ajax ziet... Waar hij denk ik echt heel erg aan moet werken is die topwedstrijden, want dat gaat keer op keer mis. Alleen als je kijkt naar de onderlinge confrontaties met Ajax, er zijn weinig clubs die het Ajax de afgelopen jaren zo moeilijk hebben gemaakt dan PSV. Ze hebben de Johan Cruijffschaal met 4-0 gewonnen in de Arena, eerste wedstrijd van 2021. Hebben een heel behoorlijk PSV gezien wat Ajax wist te bedwingen, 2-2. Vervolgens in die thuiswedstrijd waren ze echt een minuut of twee verwijderd van de overwinning. Schmid is echt wel in staat om een topclub als Ajax goed te ontregelen. Dat vind ik een pre. Maarten noemde net het lijstje van spelers. Kijk, vergelijk je dat met Ajax? Labiat heeft een keer 10 minuten gemaakt dit seizoen. Zo kunnen we er nog wel een paar noemen. Maar Schmid gebruikt gewoon alle 23, 24 selectiespelers. Ik vind dat ontzettend knap. Maarten somde het net op. Dan noemde jij Guti nog niet eens bij. Ryan Thomas past volgens mij ook wel een beetje in dat rijtje.
Mauro,
elke speler krijgt vertrouwen van deze trainer. En daarmee doet hij elke... Kijk, laten we Taliafico nu als voorbeeld nemen. Die is er klaar mee bij Ajax. Waarom? Voor de winterstop weinig gespeeld. Eerste wedstrijd na de winterstop, Utrecht uit, mag hij 10 minuutjes invallen in die Frieskou. Vandaag weer geen minuut gespeeld. Snap ik wel dat je er klaar mee bent. Bij Schmid weet je gewoon van, hey, als ik goed train en ik laat me van mijn beste kant zien als ik wat minuten krijg, dan wordt dat beloond met meer speeltijd. Deze trainer doet het met veel meer selectiespelers en ik heb dat vaker gezegd, daarin is hij echt een voorbeeld voor andere eredivisietrainers. Keerzijde ervan is denk ik wel wat je bij Ajax ziet, die doet... Ten Hag gebruikt minder spelers, maar die ogen voor mij wel wat ingespeelder dan PSV.
Nou ja, dat en waar PSV, CQ Schmid, toch ook wel kritisch op bekeken moet worden, is dat PSV heeft gewoon te veel blessures. Te veel spelers die op bepaalde momenten er niet zijn. En ja, dat is niet allemaal, het zijn niet allemaal dezelfde blessures. Het zal ook deels echt wel zijn dat... sommige spelers zijn blessuregevoeliger, maar ja, net als je vandaag natuurlijk ook ziet, ontbreken er uiteindelijk te veel. En ja, 4 keer in een jaar een spierblessure voor Madueke. Ja, het kan zijn dat helemaal volledig aan hem ligt. Het kan ook zijn aan de manier van trainen, de manier van spelen misschien. Het kost PSV. Kijk, Ajax speelt economische voetbal. PSV speelt toch, moet er echt hard voor werken altijd. En... Dat is wel iets wat toch ook op gezette momenten wel terugkomt. Dus daar zullen ze ook. Maar weet je, je zou eigenlijk eens willen zien, Philippe Cocu, de kampioenstrainer van 3 kampioenschappen in 5 jaar. Wat zou nou Cocu doen met deze spelers in een strijd met Ajax? Kijk, dan weet je, ook het grote publiek heeft dan misschien wat meer inzicht in van, oké, Hoe realistisch presteert PSV nou? Is het onder de maat of is het niet onder de maat? Zijn er echt wedstrijden die een misschien een Nederlands georiënteerde trainer anders zou aanpakken? Ja, dan zou je dat moeten kunnen vergelijken.
Ja, snap ik. Dat blijft wat dat betreft lastig. We zullen gelijk doorgaan naar de volgende stelling. We gaan straks nog trouwens praten over wat er nog in Almelo gebeurt en over de Comoren. Moeten we het zeker even over hebben. Maar eerst nog even, ja, ik zou jou wel lachen, joh, maar daar moeten we het echt over hebben. Dat is echt wel een zaak aan het worden. Eerst gaan we praten over nog Ajax.
Ik speel hier al 16 seizoenen, dus het is wel een mooi moment om te vertrekken. En dat heb ik al gezegd. Alleen zeg ik ook gewoon van, het hoeft niet per se, het is niet dat ik moet weg. Maar mm-hmm. Ja, de situatie en hoe het allemaal ernaar uitziet en het transfervrij, dat maakt het natuurlijk allemaal makkelijker om te vertrekken. Ja.
Dat was de matchwinner, de doelpunt te maken voor Ajax Masraoui. Stelling, Johan, als Ajax consequent... Ik ga hem nog één keer zeggen. Als Ajax consequent is, stellen ze Masraoui nu ook niet meer op de rest van het seizoen?
Oneens. Want als Ajax consequent is, dan moeten ze hem juist wel opstellen. Dat hebben ze bij de voorgaande situaties. We hebben Brian Brobbey gehad, die nu een jaar geleden bekend maakte niet bij te tekenen en voor Leipzig te kiezen. Die bleef gewoon onderdeel van de selectie. Sterker nog, die werd steeds, als het nodig was, werd die vast al gehaald door trainer Erik ten Hag. Een groter voorbeeld is misschien wel André Onana, die toch een beetje van verraad werd beticht bij de achterban, waar de clubleiding heel teleurgesteld in was, omdat ze hem natuurlijk hebben gesteund in die dopingzaak. Nieuw contract aangeboden, wilde die niet tekenen. Vervolgens ook gewoon glas had gelogen over zijn toekomst, dat hij nog open stond voor een lange verblijf bij Ajax, terwijl die al lang en breed akkoord was met Inter. En die is ook gewoon bij de selectie gehaald en die heeft ook al 2-3 wedstrijden voor Ajax gekiept. Dus als je als Ajax zijnde consequent wil zijn, dan moet je nu zeggen van Masraoui blijft ook gewoon spelen. En zeker in hoe Ajax in de voorbijgevallen heeft gehandeld, zou ik dat in het geval van Masraoui dan ook gewoon doen. Want weet je, dat is gewoon een van de uitblinkers dit seizoen. En een cruciale speler, denk ik, in de drie frontenstrijd die straks weer hervat gaat worden. Ik denk wel dat je als clubleiding jezelf moet afvragen van, zoals we het nu oplossen, maken we het daarmee voor de Ryan Gravenbergs en de Jurriën Timbers van deze wereld niet heel makkelijk om straks te zeggen, als ze nog een jaar contract hebben van, we tekenen niet bij, want ze weten toch wel dat ze blijven spelen. Dat is de policy van Ajax en over speeltijd. Aan onze speeltijd hoeven we toch niet, daar hoeven we niet bang voor te zijn. En Van der Sar heeft dat ook al aangegeven. Hè? Die hield wat dat betreft wel een beetje spiegel voor. Hij zegt van ja, dat is eigenlijk wel een thema die we binnen de club moeten bespreken. Ajax doet het zo en dat komt vooral ook uit de koker van Erik ten Hag, die het sportieve boven alles stelt. Hè? Die heeft dan ook geen ruimte voor dit soort principes of hoe je het ook niet noemen wil. Je hebt ook andere clubs zoals Barcelona, die zeggen gewoon, Dembele teken je niet bij, daar speel je ook niet. Ja, dat is ook een manier. Want je kunt ook stellen dat als je een speler blijft opstellen, dan investeer je eigenlijk al in zijn toekomstige werkgever.
Ja, je kan er ook een range neerzetten, Maarten. Hoe kijk jij naar deze stelling? Moeten ze hem nu opstellen of niet?
Moeten ze hem nu opstellen?
Dat is een goede vraag, hè?
Dat is een goede vraag, man.
Ja, dat dacht ik al.
Ja, kijk, ja, Rens is dan wel een speler, dat is zo, dat is een groot talent, daar zou je nu inderdaad in kunnen investeren, dat klopt wel, maar kun je als Nederlandse club, kun je het je permitteren om allemaal dat soort spelers niet meer op te stellen? Ik weet het niet, ik vind dat ook wel een hele, nou dat vind ik wel een stap, dat gaat wel mij wel ver, omdat je hebt ook natuurlijk je ambities in Europa, je strijdt op 3 fronten, ja nee, dat is mij te zwart-wit.
Ik snap jou ook, Maarten. Het is alleen, je hebt de korte termijn en de lange termijn. De korte termijn, daar zijn we het allemaal over eens. Masraoui blijven opstellen. Brobbey, super sub, blijven opstellen. Onana, potentiële wereldkeeper, blijven opstellen. De lange termijn is, denk ik, dat je de vraag moet stellen, ben je op deze manier geen dief van je eigen portemonnee? Als je keer op keer jongens die transfervrij de club willen verlaten, blijft opstellen. Ja, weet je, dan loop je ook...
Ja, klopt, maar ik vind wel, het is nu wel makkelijk om ze allemaal op één hoop te gooien. Hè? Kijk, Onana, nou ja, die zou ik meteen de deur gewezen hebben, omdat hij, of het nou per ongeluk is of expres, die brengt de club gewoon schade toe. Op een manier die niet hoe moet je dat zeggen? Ajax is er echt de dupe van dat zo'n speler gewoon 10 maanden niet kan opgesteld worden. Of hoe lang was de schorsing uiteindelijk?
9 maanden.
Ja, nou ja. Dus dat vind ik een ander geval. Maar ja, zo'n Mazraoui, die heeft natuurlijk toch ook... Die heeft... Ja, nee, ik vind niet dat je ze allemaal op één hoop kunt gooien.
Dat kan dan de tussenoplossing, de compromis zijn, dat je zegt van, we bekijken het per geval. Deze speler is, kijk, ja, en dat is eigenlijk, ja, kun je dat doen? Ik snap dat je bij Gravenberg, die bij wijze van 40, 50 miljoen waard is en alom wordt gezien als een wereldtalent, dat je wat minder snel besluit om te zeggen van, joh, Ryan, kom eens hier. Jij tekent niet bij, prima, maar dan gaan we vanaf nu Kenneth Taylor opstellen, ik noem maar wat. Kijk, als het verschil met de stand-in zo groot is, ja, dan ben je als club zijnde al snel geneigd om te zeggen van, we laten die speler gewoon staan. En doe je het bij de een wel, bij de andere niet, krijg je ook weer scheve gezicht. Het is echt een ontzettend lastig
Maar misschien nog één ding dan. Het ligt natuurlijk ook wel aan wat voor afspraken je maakt. Kijk, bij PSV heb je Cody Gakpo, die gaat nou eerdaags zijn contract weer verlengen, is ook zo'n kind van de club. Die zegt, luister, PSV heeft er nooit één moment over in te zitten dat ik mijn contract verleng. Omdat ik ook vind dat, ja, de club heeft veel voor mij gedaan, die mogen ook aan mij verdienen. En ja, wanneer je daar volgens mij dan toch kun je daar wel afspraken over maken als club. Of ja, dat je tegen bijvoorbeeld bij Luc de Jong... Ja, ik weet het niet. Luc de Jong was ook zo'n voorbeeld. Kijk, het kan aan de speler, aan zijn karakter liggen. Ja. Maar Luc de Jong hebben ze gezegd, luister, jij deelt ook mee in bepaalde meeropbrengsten van transfers. Dat soort dingen. Misschien moet je daar dan als club bij bepaalde jongens, misschien moet je met Gravenberg echt bepaalde, ja, we weten niet wat de afspraken zijn, maar moet je daarin investeren dat jij misschien als club ook dan iets geeft, waardoor hij ook iets gaat geven en dat je dan op een soort compromis uitkomt.
Dat kan bij bepaalde jongensmaten, maar lang niet bij elke.
En sommigen niet, dat klopt.
Bovendien weten we allebei, de macht van de zaakwaarnemer is hierin ook te groot. Brobby is daarin misschien wel het beste voorbeeld geweest, waarin we allemaal het gevoel hebben gehad en Brobby letterlijk hebben horen zeggen van, volgens mij was het na de wedstrijd tegen Liel, geloof ik, dat Overmars naar hem toe ging en zei van, Brian, blijf nou gewoon. En dat hij me min of meer een toezegging had gedaan van, ja, ik blijf. Dat heeft hij vervolgens ook voor de camera verkondigd, om vervolgens een paar maanden later via zijn management duidelijk te maken dat hij bij Leipzig ging tekenen. Ja,
ja.
Weet je, dat, en de achtergronden spelen ook mee. Wij weten ook niet met hoeveel wilde dit soort jongens zijn opgegroeid. En Onana bijvoorbeeld, ja, weet je, misschien moet hij wel een heel dorp rennen in Cameroen. En is het voor hem belangrijk dat hij een paar miljoen meer gaat verdienen? Dat weet je allemaal niet.
Nee, maar dat Jordan Mazraoui ook zeggen in die quote aan het begin van deze stelling. Dat hij zei, ja, weet je, dat tekengeld, dat je transfervrij bent, dat zegt natuurlijk ook wel wat.
Ja, hij is eerlijk, hè, Etienne. Daar hou ik van. Waarderen, ja. Dat kan ik meer waarderen dan een Onana die er omheen draait en zegt van, nee hoor, ik sta er absoluut nog voor open om bij Ajax te verlengen.
Misschien nog een mooi onderwerp voor later deze week in de podcast, om eens te kijken of we het transfersysteem nog een beetje op de schop kunnen gooien. Ik ga naar de allerlaatste stelling van deze podcast.
Ja, we hebben gewoon absoluut niet goed gedaan. En daar bied ik ook mijn excuses aan voor de pijn, de emotie. Ja, die is ontstaan bij de familie, bij onze supporters, bij de sponsoren, bij alle belanghebbenden of alle betrokkenen bij dit ongeluk. Bij deze gebeurtenis. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan.
Rob Toussaint was dat, de directeur van Heracles Almelo. Ik ga deze stelling neerleggen. Ik ga hem neerleggen en ik weet dat hij gevoelig kan zijn. Maar het doet niks af aan de ernst van het ongeluk wat Vloed heeft gedaan en wat er allemaal gebeurt bij Talpen. Maar ik ga de stelling wel zo neerleggen. John de Mol kan zo directeur van Heracles worden.
Ja, jij bedoelt eigenlijk, om het even op ons in te laten werken, dat Heracles een totaal gebrek aan empathie heeft getoond.
Nou ja. Dat zou de stelling kunnen zijn, inderdaad, ja, deze week.
Ah, het is inderdaad wel een lastige, want Heracles heeft denk ik gedaan wat zij op dat moment... Ja, ze hebben zich gebaseerd op informatie die niet klopt, maar misschien moet je het nog een stap eerder zien. Dat je als clubs in algemene zin toch over de volgende wedstrijd en De sportieve waarde van de speler heen moet kunnen stappen op het moment dat er diep menselijke tragedie in spel is. En dat altijd op één moet staan. En niet dat jij met Ray Vloed misschien meer kans hebt om de wedstrijd tegen Sparta, PEC, Heerenveen, weet ik veel wie te winnen, waardoor je misschien net wel Europees voetbal kan gaan halen of misschien net niet degradeert. Maar dat is wel heel makkelijk gezegd vanaf de buitenkant. Maar toch is het wel hoe het moet zijn. En dat heeft deze zaak weer uitgewezen.
Hoe kijk jij naar de stelling, Johan?
Ik snap de stelling wel. Ik kan alleen over met wat we weten over die directie van Heracles oordelen. En dat vind ik echt ontzettend naïef. En naïef dat je die info die je kreeg van Rai Vloed, dat je dat meteen voor waarheid hebt aangenomen kennelijk. En nog naïever om te denken dat je hem vervolgens wel weer in de selectie kan opnemen. Tot daaraan toe dat je hem laat trainen. Maar vervolgens ook opstellen. Daar hebben we het al jaren over gehad. Nadat je verkondigd hebt dat hij voorlopig niet in aanmerking kwam voor speeltijd. Dan bekruipt mij heel sterk het gevoel dat je het allemaal zo hebt willen horen en zien. Dat Rai Vloed zo snel mogelijk weer kon spelen. En daarin heb je... dat is misschien wat allerergste. Heb je die familie volledig genegeerd en gepasseerd eigenlijk. Want het was veel te vers om hem op te stellen. En dat krijgt het bestuur van Heracles nu als een boemerang terug.
Ja, daar kwam ook nog bij die uitspraak van Toussaint die deed. Want Vloed gaat hier nooit meer spelen en dat soort dingen allemaal.
Ja.
Dat is natuurlijk een beetje laat, toch? Ik bedoel, dat is dan, denk je, ja...
Mosterd naar de maaltijd.
Juist, mosterd naar de maaltijd. Zullen we dan naar de extra tijd gaan van deze podcast? Want Boe zit nog wel even meenemen naar alles wat we met Vloed afgelopen week besproken hebben. De extra tijd, jongens. Het zijn twee kleine dingen die we zeker moeten bespreken. De Comoren. Heb je het gehoord, Maarten? Er is groot paniek in de Comoren.
Doe jij komende week, Maarten? Heb je nog een dagje vrij? Of,
ja, wat heb je? Kan jij nog deze dag snel naar Cameroen vliegen? En kan jij je debuut maken in de Afrika Cup, of niet?
Dat is een goede vraag, man.
Ja, dat zouden we kunnen proberen.
Want de Comoren hebben namelijk... die hebben een soort wat het Nederlands handbalteam ook heeft. Dat ze dus een corona-uitbraak hebben... hebben ze op de Comoren ook bij de selectie. Die hebben twee keepers meegenomen. Dus moet je nagaan, die hebben er twee mee. Het Nederlands handbalteam had er vier meegenomen. Die hebben ook nog extra moeten invliegen. Maar in de Afrika Cup geldt de regel 11 spelers. En anders dan moet je gewoon voetballen. Dus het maakt niet uit of die kan keepen of niet. Die moet gewoon 11 spelers hebben.
Ja. Ja, maar ik denk, jij kent de selectie van de Comoren nog niet. Er zijn nog gewoon twee veldspelers die geweldig kunnen keepen.
Hey. Ja, dat geloof ik ook. Ja, dat is een goede vraag. Ja.
Dus dat gaat helemaal goed komen.
Ja, tegen Cameroen. Denk je dat het goed gaat komen?
Ja, ja. Zeker.
Oké.
Luister er 0-1.
Het zijn toch ook dingen die alleen... We hebben die scheidsrechter gehad die tot twee keer toe... Ja. voordat de reguliere speeltijd eindigde, de wedstrijd afloot... We hebben nu een nationale ploeg die besluit gewoon om maar twee keepers mee te nemen. En ook niet even denkt van, joh, weet je, mocht er een corona-uitbraak zijn, dan is het wel handig we nog een derde keeper...
Heb je niet op de Comoren, hè, corona? Heb je daar niet?
Nee, ja. Nee. En volgens mij hebben ze daar met moeite twee keepers gevonden.
Ja. Ja.
Maar goed.
En je had nu ook weer een wedstrijd op de Afrika Cup, zag ik, met 15 gele kaarten en 18 strafschoppen. En een keeper die trouwens echt een fantastische turnoefening deed. Moet je eens even opzoeken op Twitter. Dat is echt een driedubbele flikvlakke schroef en weet ik veel wat toen ze doorgingen naar de volgende ronde.
Maar er gaat nog een discussie komen dat het ene doel kleiner is dan het andere.
Waarschijnlijk van de Comoren, die gaan klagen nu natuurlijk, dat begrijp ik.
Let maar op, dat gaat gebeuren.
Wel een leermoment voor ons als redactie ook. Hè. We moeten eigenlijk bij elke Afrika Cup zijn, want er komen zoveel mooie verhalen.
Dat denk ik ook wel, ja. Dat is een goed puntje. En tot slot, we hebben een paar weken geleden in de podcast... Johan en ik hebben even de lijstduwers doorgenomen... die in de politiek terechtkwamen steeds. En die op al lijsten terechtkwamen in het verleden. Jozef Kieprig en dat soort dingen. Johan, ik heb een nieuwe lijstduwer gevonden.
Ja, Hagenees. Hagenees zeker.
Daar op de Haagse lijsten. Lex Immers is op de lijst van de Mos terechtgekomen. Van Richard de Mos, niet van Aad de Mos trouwens. En Lex is tegenwoordig, dus die heeft ook politieke ambities als lijstduwer. Dus de volgende, Johan, kan hij nog mee of niet?
Ik zie Lex niet meteen in een driedelig kostuum en een mooie blitzende das staan. Maar ik vond Lex voor de camera ook altijd wel een prettige verschijning.
Ja, en want na de laatste keer dat we dit besproken hebben, heeft Leo Beenhakker gelijk zich teruggetrokken bij 50PLUS in Rotterdam natuurlijk. Dus we moeten wel oppassen met wat we zeggen nu, hè?
Ja, nee, maar Lex die luistert dit ook met aandacht of hij nog verder kan.
Ja.
Of dat hij... Maar het zou toch ook wel wat zijn als Lex Immers binnenkort... Of binnenkort niet, hè? Nee, die gaat nu carrière maken. Over een jaar of 7 staat hij in de Tweede Kamer.
Wie? Lex Immers?
Ja, dat is dan de Lex. Ah, ja, dat is de volgende
stap. Dat weet ik niet, want dan moet hij zijn huidige job opgeven. En ik vraag me af of hij dat zo 1, 2, 3 ziet. Weet je wat denk jij wat hij tegenwoordig doet, Maarten?
Ja, nee, het doet toch iets. Ik heb het gelezen, hoor. Inderdaad, met espresso-apparaten, toch? Ja, dat ging toch dat is nog het. Iets anders. Ja.
Ja.
Ja, ja, nee, maar let maar op. Dat wordt Lex Immers. Die is dan woordvoerder, wat zullen we zeggen?
Zorg? Van de VVD?
Ja? Volkshuisvesting, weet ik veel.
Het moet klein beginnen, hè? Je begint in je eigen stad en voor je het weet ben je gewoon landelijk actief, jongens.
Ja. Maar goed. Nee, maar ik zie dat echt gebeuren, let maar op. Jaartje of 7. Heel goed.
Nou, we schrijven hem op en dan komen we erop terug. Dan bewaar ik deze podcast ook even, ja, voor over 7 jaar. Dat we dit gezegd hebben op deze dag.
Heel goed.
En dan Immers, functie elders.
Krijgen we die discussie straks. Ja, heel goed. Johan, dank. Maarten, dank. En succes de komende dagen dan bij de Comoren. Want je moet nu snel een vliegtuig pakken en op en neer, denk ik. Dan red je het nog net om de Afrika Cup mee te doen.
Zeker.
Ik zie het al voor me. Wijfels op doel bij de Comoren. Ik heb daar hier wel brood in. Morgen is er een nieuwe AD Voetbal podcast en bespreken we alles nog meer.
Ik zou trouwens weinig penalties tegenkrijgen. Of tenminste, weinig doelpunten. Want dan neem ik het handboek van Rick de Sadeleer. Hoe stopt je een penalty? Nou, die heeft er echt ideeën over. Dat ik denk, ja.
Hey, dus, en je hebt nog hele vlucht naar Cameroen om dat boek door te nemen.
Ja, precies. Mooi.
Heel goed. Jongens, dank. Tot morgen voor een nieuwe AD Voetbal podcast.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.